verbaasd door waar uw hoofd van te komen. Het is goed dat u gekomen bent hier in de kerk. Nou, als er één plek is waar het leven van mensen gevierd wordt, als een mens geboren wordt en waar een mens uitgedragen wordt, dan is het geen partycentrum, maar dan is het een kerk. Dus u bent vanmorgen ook op een goede plek. Van harte welkom. Ik zei, een heleboel herinneringen zullen opkomen en daar willen we dan ook mee beginnen. Ik wil vragen aan de twee dochters om naar voren te komen en het verhaal en te zeggen wat ze willen zeggen.
Goedemorgen, lieve familie en vrienden. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn in deze prachtige dorpskerk in Sassenheim. Nog geen anderhalf jaar geleden mocht ik ook iedereen welkom heten toen papa was overleden. En nu staan we hier weer voor het afscheid van Ietje. Onze dappere, geliefde, 100-jarige moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante. Die zo bewust haar eigen moment heeft gekozen en tot op het laatst de regie in handen heeft gehouden. Naast het verdriet dat we natuurlijk allemaal voelen, is er vooral een gevoel van dankbaarheid voor het prachtige leven dat ze heeft gehad. Persoonlijk ben ik haar ongelooflijk dankbaar voor de manier waarop ze mij heeft gestimuleerd om talen te gaan studeren. Iets waar ze zelf zo goed in was, maar waar ze door de oorlog nooit de kans voor heeft gekregen. Toen ik nog op de middelbare school zat, zijn we samen begonnen met een cursus Spaans die in Sassenheim werd georganiseerd door de Vereniging van Huisvrouwen. Mama en ik gingen daar samen naartoe. Ik was toen 16 jaar en de jongste in die groep. Ik ben ook blij dat ze mij heeft aangemoedigd om in het buitenland te gaan studeren. Eerst naar high school in Amerika en toen naar de tolkenschool in Antwerpen voor een studie Engels en Spaans. En daarna nog een jaar naar Zuid-Frankrijk voor een studie Frans aan de Universiteit van Nice. Dat was een goede keuze. Van die talenkennis heb ik tot op de dag van vandaag nog heel veel profijt en daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Voor ik het woord aan jou geef, lieve Debbie, wil ik nog zeggen dat ik je wil bedanken. Kom erbij. Dat ik jou wil bedanken voor de zorg, alle zorg en aandacht die jij vooral in de afgelopen jaren hebt gegeven aan papa en mama. Doordat je zo dichtbij woont, kwam die zorg voor een groot deel op jou neer. Je bent erin altijd heel trouw geweest en je hebt het altijd met heel veel liefde gedaan. En Antoine, jij ook bedankt voor al je inzet ten aanzien van de medische zorg die papa en mama nodig hadden. Door jouw werk in het LUMC en je contacten met de specialisten daar waren de lijntjes altijd heel kort en kon jij ervoor zorgen dat ze direct de hulp kregen die noodzakelijk was. Lieve mama, ik ben heel blij dat we je hand mochten vasthouden toen het zover was en dat je nu de rust hebt gevonden waarnaar je zo verlangde. Rust zacht, lieve mama.
Heel lang hebben papa en mama, ik zal mijn bril even opzetten trouwens, de buitenland, kijk hoor, het samen kunnen redden. De buitenlandtrips werden minder, maar een ritje in Nederland, dat lukte nog wel. Tot kerstmis 2020 en papa belde dat het niet goed was met mama. Mama kon gelukkig gedotterd worden in het ziekenhuis. En toen ze bijkwam, zei ze tegen Antoine en mij, wat een toestand hè. Door dit infarct werd ze beperkt in haar bewegingen en was ze niet meer in staat om te doen wat ze nog graag zou willen. Papa maakte de ontbijtjes en zorgde voor de maaltijden. Na papa's overlijden en met goede zorg van de betrokken zorgaupairs, waren wij als kinderen blij dat ze thuis in haar eigen omgeving kon blijven. Een mooie herinnering blijft haar 100ste verjaardag. Slingers in de binnentuin van de Morsabel en gevierd in kleine kring met familie en de oudste vrienden. Natuurlijk missen ze papa en trachten de draad weer op te pakken. Maar in januari jongstleden vertelde ze dat het mooi was geweest. Toch even slikken voor ons. Ze was moedig en overtuigd dat het leven voor haar voltooid was. Haar mobiliteit werd minder en ook haar gezichtsvermogen ging achteruit. Dat ze niet meer kon wat ze wilde, maakte haar soms verdrietig, maar ook boos. Toch bleef ze de voetbal- en tenniswedstrijden op de tv volgen. Deed haar woordzoekers en luisterde naar luisterboeken omdat lezen niet meer lukte. En het dagelijkse potje Rummy Cup. Op het laatst wilde ze ook niet meer weg uit haar appartement, maar waardeerde alle bezoekjes van familie, buren en kennissen. De angst om te vallen en iets te breken gebeurde helaas. Daardoor werd ze nog meer beperkt en had ze veel pijn. Ze was broos en moe. Bij het naderende moment van afscheid waren alle dagen gevuld met bezoeken van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Laatste knuffels en verhalen en dan zwaaien naar haar in haar stoel. Dag lieve oma. Georgette en Tim kunnen er vandaag niet bij zijn, maar hebben nog afscheid kunnen nemen van oma en later nog telefonisch. Mama wilde zelf ook nog een aantal kennissen en familie bellen. Moedig, emotioneel voor allen, maar heel sterk. Dankbaar was ze ook voor de lieve woorden van familieleden, berichten die we haar voorlazen en dat ze nog bewust heeft meegekregen. Want de kopie bleef goed en helder, zelfs met humor. De laatste dagen hebben wij veel herinneringen opgehaald en zijn Marie-Louise, Antoine en ik heel veel bij mama geweest. Ze vond het heerlijk dat we bij haar waren als gezin. Dat maakte het voor ons ook heel dierbaar en mooi. En vooral de laatste uren. Sterk tot het laatst, in volle overtuiging en berusting nam ze afscheid. Ik wil onze dank uitspreken aan de medewerkers van de Stichting Hulp bij Zorg en huisartsenpraktijk Haaswijk. En het team van het ECE voor hun liefdevolle begeleiding. En ook dank aan dominee Mol dat hij op mammies verzoek de dienst verleidde en zijn laatste gesprekken met haar. En u allen voor uw komst naar dit afscheid. You did it your way, mama. Ik ben trots op je. Dank je wel voor alles.
Ietje van Zonneveld Disselkoen, een lang, heel lang leven. Daarover vertelt nu haar zoon. En na zijn levensloop van zijn moeder luisteren we naar het lied van Herman van Veen later.
Zo, even tussen ons. Mijn moeder had nog even wat pottertjes meegegeven. Want ze zegt, ja, als je naar een schor wordt, dan... Dus zij was er altijd. Ik kon altijd, was er 100, een kopje koffie bij haar drinken. Okido. Marie-Louise refereerde al aan. Vandaag nemen we afscheid, maar vieren ook een mooi en voltooid leven. Graag wil ik u daar in het kort wat over vertellen. Onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Ietje Disselkoen, werd geboren op 1 juli 1923. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder, dat is een gewoonte in onze familie. Ik heet Anton en die andere opa heet al Jan. En zij was de dochter van Anton Marie Disselkoen en Wilhelmina Brada, fantastische grootouders. En de zuster van oudere broer Tom. Na haar geboorte verhuisde het gezin spoedig naar Amsterdam, waar de ouders een groothandel in tandartsartikelen voerden. En in Amsterdam doorliep zij de lagere en de middelbare school. Daarnaast was ze altijd zeer sportief geweest. Kunstschaatsen, hockey, paardrijden en roeien. Waar ze aan mee kon doen, was ze te vinden. Op latere leeftijd liep ze met gepaste trots een deuk zien in haar scheenbeen. Milou, die heb jij ook gezien, geloof ik. En dan zei ze van het hockeyen, zei ze dan. Roeien was ze na enige tijd mee gestopt. Ik kreeg van die brede schouders en ik vond dat minder elegant. Een trotse vrouw. Na de MULO en vele cursussen Frans, Duits en Engels brak de oorlog uit. En studeerde zij nog wel wat Italiaans, maar er was niet zoveel meer te doen. Tijdens de bezetting was ze als koerierster actief in het verzetswerk bij de zogenaamde ondergrondse in Amsterdam. Ze bracht folders en soms zelfs een wapen rond en beleefde een hachelijk moment toen zij achter haar in de verte steenblijven hoorde. Geschrokken verstopte zij zich razendsnel op een richel aan de rand van de gracht in Amsterdam, tot de Duitse soldaten weer uit het zicht verdwenen waren en zij met een snel kloppend hart weer op de kant kon klimmen. Traumatisch was de dood van een van haar beste vriendinnen, Annieke de Liebe. Op de dag van de bevrijding had zij zich in een Nederlandse vlag gehuld en tijdens de feestvreugde op de Dam en werd zij het doelwit van rancuneuze Duitse soldaten. U kent het verhaal wellicht. Niettegenstaande als twintiger ervoer ze de oorlog als saai. Ze deed de boekhouding van het bedrijf van haar ouders, maar kon niet echt verder studeren of de wereld ontdekken. Nou, zo'n pottertje is toch niet ideaal, nou. Na de oorlog greep ze haar kans en werd ze na een zeer strenge selectie in 1947, wie weet het niet, een van de eerste stewardessen van de KLM in die tijd. En dat was een erebaan met veel status en glamour die voor weinig was weggelegd. Tegelijkertijd studeerde ze nog Spaans, Portugees en Maleis, dat ongelooflijk gevoel voor talen, wat we in onze familie terugvinden in allerlei vormen. En werd ze gestationeerd als stewardess in Rio de Janeiro en Montevideo. 5 jaar was ze stewardess en alles ging goed, tot een van haar laatste vluchten eindigde in een vliegtuigcrash in Bangkok, in Thailand. Een noodlanding met een brandende motor. Gelukkig wisten alle passagiers het toestel veilig te verlaten, maar even later brandde het toestel volledig uit. De Telegraaf kopte met lof voor gezagvoerder en stewardess Ietje Disselkoen. En schreef, een beetje ouderwetse taal, de raad stelt er prijs op zijn grote waardering uit te spreken voor het optreden van gezagvoerder Jimmy Creel en stewardess Ietje Disselkoen. Deze zijn met gevaar voor eigen leven niet duchtende, een beetje raar taal, tot het laatst op hun post in het toestel gebleven en hebben daar de onmisbare leiding gegeven aan de passagiers bij het verlaten van het toestel. Onze oma was een held, hè? Na het ontmoeten van haar toekomstige echtgenoot, mijn vader, en haar voorgenomen huwelijk was het destijds de regel dat de vrouw moest stoppen met werken in verband met de zorg voor haar gezin. Zij trouwde met George van Zonneveld, een bloembollenexporteur die wij allen goed kennen, op mijn verjaardag op 12 juni 1952. Dat was een sympathiek gebaar. En gingen wonen in Bloembollendorp Sassenheim in een huis aan de Hoofdstraat, nummer 87A. En Debbie, het telefoonnummer was 7108. Dat is een lange tijd geleden. Dan had je nog maar 4 cijfers nodig voor een telefoonnummer. Maar het was makkelijk te onthouden en daarom onthoud ik het nog steeds. Ik citeer uit het boek van mijn vader. Ik heb dus enorm geluk gehad, want ik heb de meest perfecte vrouw ontmoet. Jullie geweldige moeder, waarmee ik zeer gelukkig getrouwd ben. En later, ik ontmoette Ietje en werd meteen verliefd. We zijn 's avonds nog naar Noordwijk, naar de Palace Bar gegaan, waar zij bij de piano nog voor mij heeft gezongen. The loveliest night of the year. En dat was het, schreef mijn vader. Ze hadden een fantastisch huwelijk. Wij vieren een mooi leven. Ze hebben echt meegehad in die tijd. Ik citeer. Na onze huwelijksnacht in het American Hotel zijn we 's morgens met mijn Dodge, nou, dat de mooiste Amerikaanse auto's, vertrokken naar de Franse Riviera. Verder zijn we vanaf Nice gevlogen naar Rome, een kaartje dat we van de KLM gekregen hadden, en we hebben de stad bezocht. Ook naar de opera Romeo en Juliet geweest, terug naar Nice gevlogen en vandaar met de auto weer naar huis. Hey, is dat een mooie huwelijksreis of niet? Maar het was nog niet afgelopen in dit gelukkige huwelijk. In september 1952 gingen ze op kosten van de zaken, Truus, een half jaar op reis door de Verenigde Staten. Met de SS Maasdam naar New York, waar een spiksplinternieuwe Pontiac Catalina werd aangeschaft. Hij hield van mooie auto's. En waarmee ze een deels zaken, maar ook een plezierige rondreis maakten van 36.000 kilometer door de Verenigde Staten. Ik citeer mijn vader. Het geval wil dat toen we thuis kwamen, bleek Ietje in verwachting te zijn. Het was een mooie reis. Ze gingen wonen in Sassenheim in het grote herenhuis van mijn vaders ouders, die voor de gelegenheid de bovenste 2 verdiepingen had laten verbouwen. En de ouders van mijn moeder hebben de volledige inlichting geregeld. Dus is dat nou een gespreid bedje of niet? Een mooi leven. Ietje en George kregen 3 gezonde kinderen, Debbie, Marie-Louise en Antoine. Een warm gezin waar de kinderen voorspoedig opgroeiden. Hoewel Ietje aanvankelijk volledig gericht was op de opvoeding van haar kinderen, was zij zeer actief als bestuurslid van de tennisvereniging, animator van een damesclub en organiseerde zij de bazaar van de gereformeerde kerk. In het kader van de jaarlijkse bloemencorso's legde zij de grootste mozaïeken van Hyacinthe bloemen. Toen met het stijgen van de salarissen de kleine bloembollenbedrijven relatief hoge vaste lasten kregen, verkochten ze de bollenzaak en gingen ze samenwerken voor een Amerikaanse firma, Ryan Instruments. George als directeur European Operations en, goed geregeld, Ietje als agent voor de Benelux. Tot beide pensioen hebben ze deze activiteiten op een zeer succesvolle wijze kunnen uitvoeren en kon Ietje haar commerciële talenten eindelijk ontplooien. Vele jaren hebben ze daarna in goede gezondheid genoten van de pensioenjaren en maakten lange vele reizen, zoals u weet. In het bijzonder met hun eigen camper, nou, dat mag je niet zeggen, het is een motorhome. Het is geen camper, het is een motorhome. In de Verenigde Staten wat Ietje zich herinnert als onze gelukkigste tijd. Als je dat mijn moeder vroeg, wat was de mooiste tijd? Die jaren met mijn vader in alle vrijheid door het beloofde land. Tot op haar 80ste heeft mijn moeder nog actief getennist. En ze liet me vertellen dat Truus dat ze jou ook in het tennisleven gesleept heeft. Ja. Tot ze vond na tennis dat het er niet meer uitzag. Die trotse vrouw. Het was goed hoor, want uiteindelijk waren het effectballetjes. Maar goed. Ze was gevoelig voor de vorm en hield niet van narigheid. George en Ietje hebben in hun leven relatief weinig tegenslag gekend en een fantastisch huwelijk gehad. Heel lang bleven ze zelfstandig wonen, zoals Debbie memoreerde, en hadden een actief sociaal leven waar velen van u wellicht deelgenoot van zijn geweest. En persoonlijk, na de oorlog had jij je voorgenomen alles uit het leven te halen en dat wilde je ook voor ons. Je stimuleerde ons en steunde ons in de ontwikkeling van al onze interesses. En samen met papa vormden jullie altijd het aanwezige vangnet, waardoor wij veilig ons weg in het leven hebben kunnen vinden. Je had een mooi leven, mama, en bedankt voor het doorgeven daarvan aan ons allemaal.
Later gaan wij naast elkaar wandelen op de oever toen. Drinken zoete melk met roem, strijken door ons grijze haar. Zie je ons daar samen lopen, naast elkaar zo diep bedaard. Jij een lieve oude taart, ik nog kras, dat is te hopen. Maar al worden we ook brakken, al dat vreselijke snoeven, zal tenminste niet meer hoeven, gaar of muf. We zijn gebakken. En we zeggen, kijk de tram, of hoor jij die vogel zingen, al die nutteloze dingen, want het hoeft niet meer, dat ren. Ik beloof je dat ik dan het attent zijn aan zal leren, en ik zal ook vaak proberen of jij nog wel lachen kan. Lachen als een oude dame die haar zegje heeft gezegd, die als zij wordt afgerecht zich voor niemand hoeft te schamen.
De keuze van dit lied is goed te verstaan. Zeker als je de laatste twee coupletten van dat lied gehoord hebt. Die gaat zo, wel, zo zal het gaan. En we sterven heel bedaard op een donderdag in maart. Tegelijk, daar hecht ik aan. En als onze aardse last met de wereld gaat vergroeien, zal het jou een bloempje groeien, een viooltje. Dat staat vast. Een donderdag in maart. Dat was ook de dag waarop ik je overleed. Weer een generatie verder. De kleindochters, Eva en Lisa, mag ik jullie het woord geven? En als we jullie gehoord hebben, dan luisteren we naar Griek in Paradiso. Maar eerst het woord aan jullie.
Lieve oma. Op 9 december 2022 waren we hier op deze plek voor het afscheid van opa. En vandaag, nog geen anderhalf jaar later, nemen we afscheid van jou. Mag ik jou zeggen? Ik worstelde altijd met de vraag of ik nou jij of u moest zeggen. U voelt toch beter. U was dan ook een oma om u tegen te zeggen. Altijd netjes, haartjes in de krul, mooie nagels en prachtige outfits. U zag er tot op de laatste dag uit om er een ringetje te halen. Altijd alles binnen de lijntjes. Oma snoept niet. Maar waarom niet, dacht ik dan altijd. Een enigma. We keken enorm tegen u op. Wanneer we in de flat kwamen, gedroegen we ons altijd net even iets beter dan erbuiten. De woorden niet hollen om je oren geslingerd kregen, dat wilde je liever niet. Ik hoor het u nog zeggen. Goed je best doen vond u belangrijk. Eva, Niels, Xander, Georgette, Sophie, Joep, Milou en ik konden u niet blijer maken dan met een goed rapport, een prijs of een promotie. Dan was het een feest om u te bellen, te vertellen over die dikke 9 voor aardrijkskunde. Die 4 voor Duits liet je dan voor de zekerheid maar weg. Jullie reizen door Amerika hadden voor ons kleinkinderen iets magisch. Als jullie weer eens terugkwamen van een trip met een motorhome, het woord alleen al motorhome, surrealistisch, dan namen jullie de coolste gadgets voor ons mee. Een onesie, een viewmaster of jellypudding. Bij jullie thuis speelden wij uren achter elkaar Nintendo-spellen die hier in Nederland nog niet eens bestonden. Of met bingo of lotto. Maar het toppunt was oma's pocket pokerspelletje. Daar wilden we allemaal mee spelen. Die liefde voor spelletjes hebben we van u overgenomen. Ongelooflijk dat u ons zelfs op uw 100ste nog inmaakte met een potje Yahtzee. Ook de liefde voor sport hebben wij niet van een vreemde. Ik vond het altijd heel cool om tegenover vrienden of collega's over u op te scheppen. Mijn oma van dik in de 90 kijkt nog altijd naar Ajax. Toen ik u belde op uw 92ste verjaardag vroeg ik, en gaat u nog iets leuks doen? Ja, zei u, even bij Debbie eten, maar niet te lang hoor. Dus ik zei iets als, oh ja, snap ik, anders wordt het zo laat. Nee hoor, antwoordde u, ik wil gewoon op tijd thuis zijn voor Wales-België, de kwartfinale van het WK. Yes. De liefde voor taal hebben wij eveneens van u geërfd. De traditionele kerstspeech waarin alle familieleden aan bod kwamen, zat altijd vol met spitsvondigheden en woordgrapjes. Mellen melts into the family, dat soort dingen. Toen ik eens bij u aankwam in de flat en u vertelde dat mijn ruitenwissers van de auto stuk waren, zei u, oh, dus die wisten het niet meer. Briljant. Sowieso sloegen wij wel eens vaker stijl achterover van dingen die u zei of deed. Afgelopen donderdag vertelde ik aan een vriendin dat mijn oma was overleden. De Tipex-oma? Vroeg zij. Een anekdote die blijkbaar indruk had gemaakt. Toen de relatie met de toenmalige vriend van Georgette, die er helaas vandaag niet bij kan zijn, over was, werd de jongen in kwestie zo hup weggetipext van het familiefoto. Hoe krijg je het voor elkaar? Hij stond gelukkig mooi op de achterste rij en tegen een witte muur aan, was uw trotse respons op deze volgens u volkomen logische actie.
Toen ik u over mijn kersverse tattoo vertelde, vroeg u mij, kan die er nog af? En ik zei daarop nee. En u met een stalen gezicht, oh jawel hoor. U was in mijn ogen echt zo'n harde tante. Een echte powervrouw. Het was niet voor niets dat u in uw tijd als 20-jarige vrouw een studie bent gaan doen. U zou zelfs wapens en kranten rond hebben gebracht in het verzet tijdens de oorlog. En alle passagiers uit een brandend vliegtuig gered hebben en zelf vervolgens als laatste van boord zijn gegaan. U trouwde ook pas op uw 28ste, stokoud natuurlijk voor die tijd. Alles wijst erop dat u rebelser was dan u zich voordeed. Toch was er de afgelopen jaren, sinds die verstopping in de hersenen eigenlijk, wel iets veranderd. Ondanks dat u er goed vanaf bent gekomen, waren de hersenfuncties wel iets aangetast. Uw rechterarm en been werkten niet meer helemaal naar behoren. En ook de emoties hadden wat meer de vrije loop. Ik moet zeggen dat we hierdoor eigenlijk wel een wat betere en warmere band hebben gekregen. U werd zachter. Heel bijzonder eigenlijk. Na het overlijden van opa was u er ook altijd eerlijk en open over. Het hoefde niet meer. Iets in mij vond het wel moeilijk om te accepteren. Ergens geloof ik ook dat u zeker 110 had kunnen worden. U regelde het altijd allemaal graag goed. Voor de soos in de flat zorgde u voor tientallen gevulde eitjes. Bij een kerst- of paasbrunch met de familie stond de hele tafel altijd vol lekkernijen. En toen Lisa en ik afgelopen zaterdag samen met Jan Kees en Melle en de kinderen bij u thuis waren om afscheid te nemen, zei u tussen onze tranen door, nemen jullie wel appeltaart? Nu heeft u uw eigen einde ook helemaal zelf geregeld. Het was klaar. Een paar weken geleden vroeg ik u, aangezien u nu wist dat u dood zou gaan, nog een to-do-lijstje wilde maken. Of dat er nog een plek was waar u graag heen wilde, of een oude kennis, of nog iets speciaals eten. Nee hoor, dat was er allemaal niet meer. Het was mooi geweest. En gelijk heeft u. Voor Ajax hoeft u in ieder geval niet te blijven. Eergisteren werd ik 40. Jammer dat u het net niet meer hebt meegemaakt. Tot het laatste moment was u zo betrokken met alle kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. De afgelopen maanden speelden we nog menig potje Rummy Cup en Yat Zee met Julius en Olivia. Ze zullen het zich allebei nog altijd herinneren dat u in 1 worp met 6 Yat Zee gooide. Bijzonder toch? Oli zei vorige week, misschien kunt u straks een potje Yat Zee spelen met opa Sjors. We hopen dat dat inderdaad zo is. Bedankt voor alles. We gaan u missen.
Misschien denkt u, zou dit een mooi moment zijn om de dienst te beëindigen. We hebben verhalen gehoord, we hebben muziek gehoord. En nu met dat In Paradiso van Fauré is dat een mooi slot. Alleen zouden we dan ietsje geen recht doen. Want er is nog een lijn die nog niet genoemd is. En het is goed om dat toch te doen. En ik hoop u uit te leggen zo meteen hoe ik aan die lijn kom. Ik wil u voorlezen uit een Bijbelboek, uit het boek van de Psalmen. En ik lees Psalm 100. En die gaat zo. Een psalm voor het dankoffer. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, kom tot hem met jubelzang. En erken het, de Heer is God, hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. En zijn trouw is van geslacht op geslacht. Dat is de psalm, psalm 100. Straks is er een lied. En dat wordt gespeeld. En dan kunt u naar luisteren. Maar er is ook de mogelijkheid, en daarom staat het afgedrukt. U mag het ook meezingen. En ook al denkt u misschien van uzelf, ik heb geen mooie stem. Ik zie zo al iemand zitten die geen mooie stem heeft, die meneer. Maar die mag best meezingen. Dus u kunt gewoon voluit, iedereen kijkt naar hem nou. Dus, dat is niet helemaal eerlijk. Dus u mag meezingen dat lied straks. Beste Debbie en Werner, Marie-Louise en Rolf, Antoine en Karin, kleinkinderen, achterkleinkinderen, u allen die vanmorgen hier gekomen bent en u die meeluistert ergens thuis. Ze zat in de stoel waar ze altijd zat. Voor en om zich heen allemaal foto's van wie haar dierbaar waren. En dat waren er een heleboel. En daarbij ook de grote foto van George. En die kon je dan het gevoel geven dat hij erbij zat. Maar dat was niet meer zo. En dat was aan ietsje te merken. Na zijn overlijden leek ze dapper voor te gaan. En dat paste bij haar, want zo zat ze in elkaar. Maar gaandeweg verloor ze de kracht. En gaf haar lichaam meer last. En ondanks alle goede zorg om haar heen, en die kreeg ze, voelde ze zich alleniger. En werd het gevoel steeds sterker dat haar levensweg erop zat. 100 jaar was lang genoeg geweest om het leven los te kunnen laten. Ze kon en wilde afscheid nemen, en dus kon ze ook liefde uitdelen en ontvangen van jullie. En zo werd ze uitgezwaaid afgelopen donderdag. Iedereen die vanmorgen hierheen gekomen is, die heeft herinneringen aan haar bij zich. En ik denk dat daar weinig negatieve ervaringen bij zitten. Want, en dat noemde ze zelf ook zo, ze heeft een fantastisch mooi leven gehad. Zo goed als altijd de wind in de rug, weinig verdriet en veel geluk. Maar daarbij kwam ook dat ze zo in elkaar stak dat ze het positieve altijd benadrukte. Lastige, verdrietige en moeilijke gevoelens, die hield ze eerder voor zichzelf en die zou ze niet zo gemakkelijk delen. Naast dierbare herinneringen heb ik vanmorgen 2 liederen meegenomen. Een lied uit de Bijbel, die psalm die ik gelezen heb, en een oud kerklied. En neem die 2 liederen gewoon mee straks als we de kerk uitgaan, straks als u en jij weer je eigen leven ingaan. Want het lied was ietsje dierbaar en het zegt dus wat over haar binnenkant. Je kunt het straks meezingen als je wilt. Maar wanneer je de tekst bekijkt en denkt, nou, dat kan ik niet meezingen. Of dat wil ik niet. Of dat begrijp ik niet. Of daar ben ik het helemaal niet mee eens wat er staat. Geeft niets. Vraag je wel af waarom het voor haar waardevol was. Trouwens, liederen krijgen pas een plek in je leven als je ze vaak zingt. Er zijn mensen hier in de kerk die bijvoorbeeld de liederen uit de Sound of Music zomaar kunnen zingen. En dat komt omdat ze veel, heel veel die muziek geluisterd hebben. En soms is het zo met sommige liederen dat als je ze vaak zingt en vaak hoort, dat je ontdekt niet ik draag het lied, maar het lied draagt mij. Nou, waarom heb ik liederen meegenomen? Nou, wie zingt, die ademt uit. Dan komt naar buiten wat er van binnen bij ons leeft. En vaak valt het niet mee om daar woorden voor te vinden, om dat te zeggen, wat je ten diepste bezighoudt. En dan kan een lied helpen om dat wel te doen. En als het om geloven gaat, was Ietje niet iemand die graag bijbelverhalen uitdiepte of stevige geloofsdiscussies opzette. Nee, geloven was voor haar vooral het meezingen in de kerk. Toen ze trouwde met George, kwam ze als het ware de kerk van Sassum binnen. En die kerk hoorde dus voortaan bij haar en bij haar leven. Daar had ze de vaste plek. En dat het voor de generaties na haar niet zo was, dat vond ze best verdrietig. Trouwens, het geloof en ook zeker het christelijk geloof is vol van muziek en liederen. En dat maakt in ieder geval één ding duidelijk aan ons, namelijk geloven helpt om het uit te zingen. In goede en in kwaaie tijden. Dus als je vraagt waarom geloof je, of als je denkt dat het iets is wat allang achterhaald is, dan moet ik je teleurstellen, dat is niet zo. Geloven helpt om het uit te zingen. In goede. En het laatste is minstens zo belangrijk in kwaaie tijden. Kom dan maar eens om. Dus dat maakt geloven waardevol. Het ene lied komt uit het boek van de psalmen. En die psalmen die werden gelezen en gezongen binnen de muren van de kerk. Maar die zijn bedoeld voor daarbuiten, in het gewone leven. En als je ze leest, dan merk je ook dat het om het volle leven gaat. Met alles wat daarin zich afspeelt. Je hoort mensen juichen, je hoort mensen huilen. Je hoort blijdschap, je hoort boosheid. Je hoort mensen met elkaar en je hoort mensen alleen. Je hoort mensen met God en je hoort mensen zonder God. En elke menselijke ervaring kom je erin tegen. Ga je het lezen, dat boek, dat psalmboek, dan kom je jezelf tegen. En waarom psalm 100? Nou, raad eens. Juist goed geraden, heel simpel. Omdat iets 100 is geworden, dacht ik, dan kies ik die psalm. Het zijn er 150, dus wat mij betreft had ze nog even wat ruimte. En maar vergeet niet, als je die psalm 100 hoort, 99 hebben daar al eerder op geklonken. Daar hoor je bij, de Heer is mijn herder, maar daar hoor je ook bij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En al die 99 komen mee en klinken mee in die 100ste psalm. Maar de boventoon is hier een juichtoon, een blijde toon. Juich de Heer toe, heel de aarde. En toen ik hem opensloeg, toen zag ik wat er boven stond, dankoffer. Nou, dat past. Want wat we hier vanmorgen doen, is eigenlijk onze dankbaarheid uiten. Over het leven van Ietje, wat ze betekend heeft voor jullie en wat ze betekend heeft voor ons. Maar die dankbaarheid over het leven, ja, dat moet ergens heen. Net zoals een brief, als je hem verstuurt, dan moet hij een adres hebben. Anders verdwijnt het in het niks. Dus waar moet je nou met je dankbaarheid heen? Nou, zegt de psalmist, dan kom je uit bij wie je gemaakt heeft. Bij wie je hoort. Van wie je er eentje bent. Van God. Of zoals de psalmist zegt, en dat heeft u gehoord, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Daar kijkt u misschien van op. Want het is een bijzondere manier om naar de mens, om naar uzelf te kijken. Want je kunt zeggen, de mens is een verzameling cellen. Je kunt zeggen, de afdeling röntgenologie, de mens is een verzameling botten. Of je kunt zeggen, wij zijn hersenen. Of wij zijn consumenten. Of wij zijn berekenende burgers. Noem maar op. Dat kun je over jezelf zeggen. Maar hier wordt verwondering uitgesproken over een mens, over u en jou. Als deel van een schepping, dat hij een schepsel van God is. Een wonder, mens en God horen bij elkaar. In Genesis staat het heel poëtisch. Worden we uit aarde gemaakt, want we zijn heel aards. En dan blaast God zijn adem erin. Dichterbij kan het niet, toch? Het verhaal is niet hoe het allemaal begonnen is. Toen moet je andere boeken lezen. Maar het is het verhaal waar het allemaal om begonnen is. Hoe je met je leven om kunt gaan, zodat het echt leven is. Want het zou toch zonde zijn als je dat zou missen. En dan merken we dat de mens niet op zichzelf leeft, maar dat de mens verbonden is met anderen, met God. En als er God staat, over wie heb ik het dan? Nou, geen onbekende X. Ook geen vreemde macht waar je bang voor moet zijn. Ook geen jeugdherinnering. Dan past God bij het speelgoed van vroeger. Maar het is de God die zijn liefde geeft en je bevrijdt van angsten. En geen wonder dus dat de hele aarde wordt uitgenodigd om te juichen. Ook als een mens na 100 jaar de levensadem teruggeeft aan hem van wie ze de adem gekregen heeft. En waar loopt het dan op uit? Waar loopt het leven op uit? Waar loopt de psalm op uit? De Heer is groot. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw geslacht op geslacht. Kinderen, kleinkinderen, ga zo maar door. Dat is die psalm 100. En dan, iets korter, het lied dat Ietje zelf mij meegaf. Want ik vroeg haar, is er een lied wat jou heel erg aanspreekt, wat jou dierbaar is? En toen noemde ze het lied, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Het is zelfs te zingen, heb ik begrepen, op de melodie van The Rose. En als je dat lied doorleest, dan merk je dat het gaat over de levensweg van iemand. En om die reden past het hier nu. Want we komen samen en dragen allemaal herinneringen mee aan Anietjes levensweg. Als kind opgevoed van Utrecht naar Amsterdam, stewardess, steeg op en viel neer, heel bijzonder. Kwam op het feest Sjors tegen en kwam als later als een soort musical star, kwam ze hier Sassenheim binnen. En die mensen, oh, aan de hand van Sjors van Zonneveld. Hij hield van mooi en zij ook, nou, wat wil je dan? En wat hebben ze het lang goed gehad, meer dan 70 jaar. Elk op eigen manier, zorgzaam en lief voor elkaar. Dan stond Sjors vaak vooraan, maar misschien gaf Ietje wel de richting aan. En later kwamen de kinderen, elk met hun eigen karakter en hun eigen persoon. En de opvoeding kwam grotendeels op haar neer. Zij zorgde, zij regelde. Nou, daar hebben we een heleboel over gehoord al. En ze deed dat op haar eigen wijs. Zo moet ik het zeggen, ja. En wat er voor haar zeker toe deed was hoe je eruit ziet. Want ja, hoe je overkomt, daarop word je beoordeeld. Ja, dat voelt wel aan, dan ben je natuurlijk niet blij met een tienerzoon die met lang haar loopt. Dan denk je als moeder, wat heb ik fout gedaan? In dit lied wordt gezegd dat je niet alleen door het leven gaat, maar dat je er niet helemaal alleen hoeft uit te zoeken, maar dat er iemand is die jouw lot zich aantrekt, met wie je hand in hand kunt gaan. Mij geleidt des Heren hand. Dat is een intiem beeld. Dat is het beeld van een relatie. En dat geeft aan, in het christelijk geloof gaat het uiteindelijk niet om het domweg naleven van regels of het aanhangen van een of andere theorie. Nee, geloven is dat je in vertrouwen je levensweg mag gaan als een bemind mens, als een schepsel, als een kind van God. En vanuit die verbondenheid wordt dan gezegd, wat er ook maar mag gebeuren, wat me ook maar mag overkomen, ik ga er niet onderdoor, ik val niet weg, want God houdt mij vast. Nou, de dichteres van dit lied, Jacqueline van der Waals, die heeft heel wat donkere periodes meegemaakt. Dreigingen die haar bang maakten voor wat de toekomst zou komen. En toch schrijft zij, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Geloven geeft dus levensmoed, ook in de diepe dalen van het bestaan. Ook als de dood je wegkruist. Van die donkere dagen heeft Ietje er gelukkig maar heel weinig van meegemaakt. Maar ze heeft wel iets ervaren van dat grote geheim van God. Zodat ze haar leven zonder terughoudendheid aan God kon toevertrouwen. Wetend, waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. In dat vertrouwen geven Ietje van Zonneveld Distelkoen uit handen. We geven haar in de handen van de levende God. En dan is zij En wij trouwens ook in goede handen. Amen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij willen u danken als schepper van mensen. Wij willen u danken wat u ons in Ietje van Zonneveld Disselkoen gegeven hebt. Aan zorg, aan liefde, aan genegenheid, aan plezier. Al datgene waar we met blijdschap en dankbaarheid op terugkijken. Wij danken u voor haar. Voor wie ze was. En voor wat ze betekende. In kleine en in grotere kring. We komen bij u met ook datgene wat er niet van is gekomen in haar leven. We komen bij u met alles wat misschien ook best lastig was. En wij vragen u, ontferm u over uw mensenkind. ontferm u over ons. Heer onze God, wij zingen als volwassen mensen die dagelijks keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Help ons om uw kind te zijn. En dan bedoelen we niet dat we ineens weer kind worden, maar dat we in ons leven onze keuzes en onze richting laten bepalen door wat u aangeeft, wat bij mensen past, opdat we echt mensen zijn. Zo komen we bij u. En vragen u, wees met hen voor wie het stil is, na zo lang je om maar heen te hebben gehad. We komen met onszelf bij u en vragen u, help ons om goede keuzes te maken in het leven, om een goede richting in te slaan en corrigeer ons als we doodlopende wegen ingaan. Help ons om te juichen voor u en voor het leven. Hoor zo ons en ga met ons. Ook straks na de begrafenis, als ieder weer zijn en haar eigen weg gaat. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Het laatste wat in elke dienst klinkt, is de zegen. Dus dat is niet, het gaat u goed, maar dat zijn woorden die wijzen op het feit dat God de God is die met mensen meetrekt, meegaat. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Geest van God is met u allen. Amen. Wij luisteren nu naar een lied, zoals ik al zei, uit de musical. Want de musicals vond ze prachtig. Het lied Edelweiss. Ik weet niet, als u dat mee wil zingen, mag dat ook? Kijk even naar de familie. Goed, wij luisteren naar de Edelweiss. En als dat gezongen wordt, als dat geluisterd wordt, wordt ook ietsje uitgedragen. Thank you.